stopped. God zegen. Dank u wel. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij hun vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 36, het tweede vers. En daarin wordt ook het thema van deze morgendienst vertolkt. Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken bogen. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegent mens en beesten doet. En dan komt het, uw hulp nooit vruchtloos vergen, daar gaat het over. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Wat heerlijk als we dat in deze dienst mogen ervaren, dat Christus zijn vleugels over ons uitspreidt. En dan ervaart u de rust, die wordt hier geschonken. En het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welis maakt. Jongelui, en dan klinkt het een beetje vreemd, het woordje dronkenschap. Maar je kunt ook dronken worden van Gods liefde. Dat hoop ik vanuit Psalm 36, vers 2. Gemeente, na de voorlezing van de Heilige Wet des Heren en de samenvatting willen we zingen uit Psalm 51, het vierde vers. En dat is ook een hele diepe psalm met een diepe inhoud. Maar het gaat om de reiniging van ons hart en leven, van onze ziel. Maar dan wordt ook aan het einde vermeld, en dat zingen we dan ook, zo wordt het opnieuw het verbrijzeld hart verheugd. Dus de Heere God ontdekt ons aan onze zonde, wil ons ook verbrijzeling geven. Maar daar waar we door de geest ook naar Golgotha worden geleid en aan de voeten van de doorboorde heiland mogen verkeren, dan wordt in ons de ware rust herboren. Prachtig toch? Ook de psalmen zijn fantastisch mooi gedicht met een heerlijke inhoud. We lezen nu de 10 geboden. We luisteren daarna, jongens en meisjes, en waarom komt dat toch telkens terug? Want jullie kennen misschien wel de 10 geboden beter als ik. Nou, dat is om ons te bepalen bij de heiligheid van God. En dat is geen overbodige zaak. Want we leven in een samenleving waar God soms wel ver en diep naar beneden getrokken wordt. En er wordt maar van gezegd wat men zeggen wil. Maar God is heilig. Zelfs de engelen doen dit, hè. Die bedekken het aangezicht voor die heilige God. Het wil ons bepalen bij de zondigheid van ons mensen. Maar wie wil dat? Want de zonde, ja, dat ligt toch altijd bij een ander. Kinderen zeggen hij begon. Toch? En wij als ouderen denken dat vaak ook. Dus het is goed om de zonde te leren ontdekken en dat die in ons eigen hart woont. Maar daar moeten we ook mee uitkijken, want Heere God wil niet dat we met die zonde blijven rondlopen. Want deze wetsvoorlezing wil ons leiden door de geest naar Golgotha, om daar onze zonde te beleiden. De last moet van ons afgenomen worden, dat wil de Heere God, niet anders dan dat. Want die ware vreugde komt daar, waar we de verlossing en de wassing door het bloed van het lam ervaren. En dan is er nog een reden waarom die 10 geboden worden gelezen. Er zijn veel mensen blijven met vakantie als ik zo de lege plekken zie. En die zijn misschien morgen ook weer bezig met een wandeling. En dan zijn ze een wandeling aan het maken waar dan ook de ene paaltje naar het andere paaltje. En de kinderen lopen vooruit. Dat doen jullie dan, jongens en meisjes. En zo ook de 10 geboden. De Heere God heeft paaltjes geslagen waar langs de route leidt. De route naar de hemelse heerlijkheid. Niet op grond van het werken van de wet. Nee, op grond van Gods genade. Want als je Christus leert kennen en Christus jou kent, dan wijst hij ons de weg ook tot verheerlijking van zijn naam. Daarom luisteren naar de 10 geboden samen met het volk Israël. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult hier geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Dat wil zeggen, jaloers God. Ik duld niemand naast me. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergene die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen of onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, leeg, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en naar uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon niet, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en er rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Hij zette deze dag apart. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Dat is doorvertaald, want die os en die ezel die begeren we niet, hè. Maar doorvertaald. Nog die auto, nog die vrachtauto. Want de ors en de ezel waren vroeger de vervoermiddelen. En dan komt het wel heel dichtbij, hè? Want wat kunnen we auto's en vrachtauto's begeren, toch? Nog iets dat van uw naaste is. Intussen zijn we hopelijk door de geest geleid aan de heuvel en op de heuvel Golgotha aangekomen. Daar wil de Heer Jezus ons meenemen aan het kruis om te sterven van ons ik, niet om te betalen, want dat kunnen we niet, maar om te sterven van ons eigen ik. Hij neemt ons mee ook in de opstanding. En wat vraagt hij dan van ons? Maar dan geeft hij het eerst. Als God vraagt, geeft hij eerst. En hij vraagt dit van ons. U zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede en dit gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat is een hele moeilijke zin. Kinderen begrijpen die vaak niet en wij als ouderen hebben daar heel veel moeite mee. Want weet u wat het betekent? Dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste niet van elkaar zijn te scheiden. Amen. Gemeente, zullen we samen de Heere God danken voor zijn zegening aan u als gemeente bewezen, maar ook aan ons als individuen. Laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus, u die in uw Zoon ook onze Vader wil zijn, wij roepen u aan het begin van dit gebed. Heere, wat heerlijk als we u Abba Vader mogen noemen. Wat missen we veel als het nog van ons afstaat. Heere, wat wilt u tot een doorbraak leiden, als we het graag zouden willen, maar niet durven, omdat u inderdaad die heilige God bent. Heere, maar juist deze dienst is ook uitgeschreven, zoals ook van vanavond, dat u ons brengt aan uw voeten. Door Jezus Christus, uw lieve Zoon, dat we niet langer vaderloos door deze wereld gaan, maar u mogen kennen en door uw geest mogen roepen met onze geest, Abba, Vader. Heere, laat daar de dienst op uitlopen. En als het inderdaad reeds zo mag zijn, laten we dan uw naam mogen verheerlijken. En ook in uw vaderschap u roemen en prijzen en groot maken. Heere, wat hebben we dan ook veel reden tot dankzegging, als we zien alle gaven die u ons toevertrouwd hebt, in uw milde goedheid ons toevertrouwd, door uw genade alleen bewezen. Heere, leer de grote dingen te zien, maar ook de kleine. En daar u voor te loven en te prijzen dat u ons bewaard hebt. Misschien ook na vakantieperiode. Dat u ons de rust geschonken hebt. Onverdiend. Heer, en toch dat u nog geen afgesneden zaak met ons gemaakt hebt. Maar dat u nog ons leven wil leiden. en vol wil maken, vol van uw Heilige Geest. En dan danken we u, Heere, dat die geest als een wind toch in onze rug aanwezig is, die ons voortstuwt, misschien terwijl er veel tegenwind is. En dat kan nog op te veel vlakken zijn, dat de gezondheid te wensen overlaat, dat er misschien andere omstandigheden zijn binnen het gezin, binnen het huwelijk, die ons spanning geven. Heere, dat er dingen zijn in het land die ons aanspreken, het wereldgebeuren wat ons kan benauwen, maar er kan zoveel zijn ook wat ons neerdrukt. De zondelast, de aanvechtingen van de Satan, de verleidingen. Wij bidden u, Heere, kom met uw Heilige Geest. Doorwaai ons hart, bepaal ons bij uw heiligheid, maar ook bij uw liefde. Bij uw barmhartigheden die in Christus Jezus zo groot zijn. Laten we toch komen met alles wat ons ten neerdrukt. En dat kan zoveel zijn. Wat kunnen we gebukt gaan? We zullen er straks van lezen en van horen. Maar u bent het die zegt, kom, leg alles maar in mijn handen neer. Ook je moeite, je zorg. Maar kom nou ook tot mij met al die zwakheden. Met al die verleidingen. Met al die aanlokkelijkheden van de Satan, waar we misschien weer ingetrapt zijn, dat wij komen te belijden, eerlijk onze zonde. Laten we het maar uitzeggen. Het is niet gemakkelijk, Heer, om het kwaad bij onszelf te zien. Het is niet gemakkelijk om ons hart te leren kennen als een bron van vuile wanbedrijven. Maar het is wel een grote zaak als die bron gaat wellen. Ten overstaan van u, en dat kan beter nu dan later. Want later is er geen weg terug, nu nog wel. Nu zegt u, kom maar, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. De ware rust in de vergeving en in de verzoening, in de heiliging van ons leven. En daar bidden we om, Heere, juist ook in deze dienst, waar de preek ook over zal gaan. Wil dat maar toepassen aan ons aller hart. Ook de kinderen bereiken, de jonge mensen, maar ook de ouderen thuis, of jongeren die thuis meeluisteren, nu niet door gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen. Wellicht zijn er meerdere op vakantie die van hun vakantieadres met deze dienst verbonden zijn of later. Wil ook hen bereiken in de situatie waarin zij bevinden. We dragen zonder de familie van Harlem aan u op, waarvan vrijdag jongsleden zwager is overleden na een ziekbed. Een ziekbed die niet makkelijk was, maar toch ook rijk was, omdat daar een heerlijk vooruitzicht is. Een blij vooruitzicht dat ons mag strelen, Heere, als we het eigendom zijn van u. Gekocht met de prijs van uw bloed, verlost uit de handen van de boze. Weet dat onze vaderhuis beloofd is. En met de vele woningen, wetend dat wanneer ons lichaam afgebroken wordt, wij een gebouw voor God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Zeker, verlies is altijd verlies. Maar Paulus noemt, waar het leven Christus is, is sterven winst. Geen zonde meer te kunnen doen, geen pijn meer te ervaren, maar eeuwig bij u te zijn, om uw naam groot te maken. Sterk de familie van Harlem, sterk de andere familieleden. Ook als de komende week de rouwdienst plaatsvindt, geef hem die het woord mag uitdragen, daartoe alle wijsheid en kracht, maar bovenal om uw naam aan te prijzen. Heren, zo bidden we ook voor alle andere bedroefden. Alle anderen die de weg moesten gaan naar het graf. We denken ook aan die gezinnen in Brandwijk en Nieuw-Lekkerland, waarvan gisteren, zo we ook hebben gehoord en deels gezien, ook een jonge man is begraven. Een ander zal waarschijnlijk ook die dag begraven zijn of later. Heren, wat een verdriet. En wat kan er ook in een vakantietijd veel gebeuren. En wat is er dan ook veel reden om dankbaar te zijn als we weer behouden mochten thuiskomen. Heren, maar ook als we niet op vakantie kunnen vanwege financiële omstandigheden misschien of andere, dat we toch de rust ervaren. Daar mag het in deze dienst over gaan. De rust van u, die alle verstand te boven gaat en die hier wordt genoten in een onrustig hart, in een onrustige wereld, om straks de eeuwige rust binnen te gaan. Heere, zeg ons in deze dienst weer de boze en laat alles maar zijn tot meerdere glorie van uw naam. Wij bidden u dat in vertrouwen op uw naam. Zo wordt opnieuw verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. Maakt u die woorden waar in ons jonge hart, in ons ouder wordende hart. Wie we ook zijn, wat we ook meedragen. Kom Heere, wees onze zaligmaker, redder en verlosser en onze koning die ons opwacht in Jezus' naam. Amen. Gemeente, een preek een beetje die afgestemd is op deze vakantietijd. Want sommige mensen denken dat de tijd van vakantie een tijd van rust is en dat mag ook zo zijn en dat wil het ook zijn. Maar laten we het niet tot de vakantietijd beperken. God is de bron van alle rust, te midden van alle onrust. We gaan lezen Psalm 62. Om vervolgens een gedeelte te lezen uit Matteüs 11. Maar eerst die mooie Psalm 62, heel pastoraal. Psalm van David voor de opperzangmeester over Jedutun. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoofdvertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoelang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand. Als een aangestoten muur, dat betekent als een muur die op instorten staat. Zijn raadslagen slechts om hen van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Doch gij, o mijn ziel, zwijg goden. Want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn overtrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. De rotssteen mijn sterkte. Mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem tot alle tijd, o gij volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid. De grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden ze samen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouw niet op onderdrukkers, nog op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwarst. En zet er het hart ook niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb het tweemaal gehoord. Namelijk dat de sterkte van God is. En de goede tierenheid, o Heer, is uwe. Want gij zult een ieder vergelden naar zijn werk. Gemeente, de tekst is uit deze psalm gekozen. En dat willen we nu maar gelijk doorgeven. Het tweede vers. En daar wordt de stilte beleden. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Dus de stilte wordt dan beleden. In vers 6. Daar wordt die stilte bestreden. Hoor maar wat David daar zegt. Doch gij, o mijn ziel, zwijg goden. Want van hem is mijn verwachting. Maar hoe kom je nou aan die stilte? Nou, die stilte verkregen. En dat is vers 9. Vertrouw op hem, tot het tijgen, o geen volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Dus de stilte beleden, vers 2. De stilte bestreden, vers 6. En de stilte verkregen, dat is vers 9. Maar dan gaan we ook de nieuwtestamentische onderbouwing verder met elkaar lezen. En dat is het gedeelte van vers 25 tot en met 29 van Matteüs 11. Matteüs 11 vanaf vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei: Dank u, Vader, Heere van de hemel en de aarde, dat u deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn me overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem een juk op u, en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Tot zover de schrift- en tekstlezing. We gaan zingen onder begeleiding van onze organist. Psalm 62, de versen 4, 6 en 7. Maar eerst is de collecte. Er zijn drie rondgangen. De eerste is voor het jeugdwerk. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde collecte voor bouw- en renovatiefonds. Van harte bij een ieder aanbevolen. Heer, de zegen u als ook uw gaven. Psalm 62, vers 4, 6 en 7. Gemeente in Antwoord tot de preek willen we zingen uit Psalm 62, dus wederom de versen 1, 5 en 8. Gemeente, een eerlijke vraag, een vraag in deze tijd, maar niet alleen voor deze tijd. Verlangt u ook zo naar rust? Vele mensen hopen rust te ontvangen tijdens de vakantieperiode. Maar in een vakantieperiode neem je hart ook mee, hè? Die kun je even niet naast je neerleggen. En dat hart van ons, dat kan om allerlei omstandigheden zo onrustig zijn. En dat kan zijn door situaties waarin wij terechtgekomen zijn. Te denken valt aan een ziekte plotseling opkomend of een chronische ziekte die ons wat neervelt. Tegenslagen in het gezinsleven. Nou, studie, werk waar je misschien weer tegenop ziet. Wat je ook niet zomaar naast je neer kunt leggen, want die studie moet wel weer opgepakt worden. En na de vakantie wacht de werkgever toch ook weer op jou. Of u draagt uw verantwoordelijkheden als werkgever. En dan leven we nog in een wereld die er ook niet rooskleuriger op wordt. Die langslepende oorlog daar in Oekraïne en op andere plaatsen. Probleem in ons eigen land, waar gaan we heen, wat voor regering krijgen we straks? Hoe zal Nederland gaan kleuren? Nou, als u met beide benen op de grond staat, dan is er heel veel reden tot onrust wat ons overkomt. Maar ik moet eerlijk zijn, er is ook onrust waar we zelf debet aan zijn. Omdat we min of meer er zelf voor kiezen. En dat klinkt een beetje vreemd, ook wel scherp in de oren, denk ik. Want u zou zeggen, ik heb mijn verantwoordelijkheden, ik heb mijn taken. Maar aan de andere kant doen we soms zelf ook een schepje erbovenop, wat een ander misschien wel van ons vraagt, maar wat de Heere God niet zozeer van ons vraagt. Dus we kunnen zelf ook voor een stukje onrust zorgen, als we de Heere God voor de voeten lopen. Onrust is blijkbaar dus niet meer weg te denken uit ons bestaan. De stilte is zoek. Het hart is onrustig, zeiden we al. Het kruis kan te zwaar zijn wat we dragen moeten. Het verdriet intens. Een geliefde relatie met de zwager. Goed heen gegaan, mocht ik horen. Met vreugde. Maar het verdriet is er wel om alle lieve mensen om ons heen die ons zijn ontvallen. En de ziekte. Ja, als je daarmee moet rondlopen en je ziet dat de afnemende krachten zijn, dat is heel ingrijpend. En de studie, misschien wel te energievretend. Financiële problemen, ik ken u niet, maar misschien zijn er onder ons dat de kinderen zeggen van ik had graag ook op vakantie gewild. Dat pa en ma moesten zeggen van jochie, dat gaat niet lukken, daar hebben we gewoon geen geld voor. En dat zeggen pa en ma niet zomaar om jou te plagen, maar omdat ze wel alle eindjes aan elkaar moeten knopen. Maar wat dan nog te zeggen van de zonde? Wat kan een gevecht zijn tegen de zonde? Kent u dat? De boezemzonde, karakterzonde, de aanvechtingen van de boze, de verleidingen, of is u dat geheel vreemd? Dan gaan er wel belletjes rinkelen, denk ik. Want rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. En wat te zeggen van de strijd tegen altijd maar weer die vorst der duisternis of andere zaken die ons kunnen benauwen. Misschien wel vormen van verslavingen. Het kan ons te veel worden. Maar waarheen dan met dit alles? Nou, naar de arts toe, zegt u misschien. Ja, en die zegt op zijn beurt, neem maar wat rust, neem eens afstand, trek er eens op uit, zoek de stiltegebieden maar eens op. En ongetwijfeld kan dat een heel goed advies zijn, toch? Een wandeling langs het strand, een wandeling door de prachtige bossen die Nederland gelukkig nog rijk is, of over de heidevelden, kan een mens goed doen. Maar geeft het ook echt rust, innerlijke rust? Want er zijn ook mensen die moeten niet aan stilte denken. Jawel, met een boek in de hoek, dat zal nog wel lukken. En, jongelui, met een mobieltje, met je iPhone hou je het ook nog een half uur vol. Misschien nog wel langer dan dat. Kijk maar naar je tijd. Op je scherm wat je allemaal doorbrengt. Maar echt mensen heb je, die kunnen niet tegen rust. Die moeten er niet aan denken om een half uur of een uur met zichzelf te verkeren. Ook dat kan een mens zijn. gemeente, ga het eens na bij uzelf. En waarom dan niet? Dat heeft weer te maken met het feit dat ons hart onrustig ding is. Wat er aan te doen dan? Wat is er dan aan te doen als een vakantie niet echt helpt? Wat misschien wel een goed advies is en andere dingen. Maar ik moet maar gewoon eerlijk zijn, gemeente, en heel direct het stellen. De mens is niet in staat zijn eigen nood en zorgen, zijn moeite en verdriet, laat staan zijn zonden, ongerechtigheden en verleidingen van zichzelf af te werpen. Daar is een mens toe niet in staat. En nu een uitspraak die de preek kenmerkt. Het moet van ons afgenomen worden. Dat klinkt heel direct, ik weet het. Ik zeg het ook tegen mezelf. Er moet een ander aan te pas komen, wil er rust in ons hart neerdalen. Afgezien van alle therapieën die ook heel goed kunnen zijn, misschien bent u een coach, misschien bent u een begeleider, heel veel zegen op uw werk. En ik hoop dat u toch door mag stralen en uit mag stralen dat het van de andere kant moet komen. En wie is dat dan? Die ander is de hemelse geneesheer. De drie enige God, de rustbrenger bij uitstek. Matthäus 11, 28 vertelt het ons. Daar is Jezus aan het woord. En die gaat dan die mooie woorden schrijven. De mooie woorden uitspreken die dan later opgeschreven zijn. Kom naar me toe, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Nou, dat zegt de Heer Jezus. Als hij mensen voor zich ziet. En hoe ziet hij dan een mens? Nou jongens, dan neem ik je toch even mee naar met vakantie naar een land waar ik nooit verder geweest ben. Dat is me veel te ver. Maar waar nu nog wel mensen lopen. Met name vrouwen. Met een hele grote takkenbos op hun rug. Heb je dat wel eens gezien? Zo'n plaatje. En dan met name vrouwen. Want de slavernij is heus niet voorbij hoor. En die lopen dan met een takkenbos op hun rug. Zo ziet Jezus ons. Zwaar gebukt, dat hij alleen maar onze benen ziet en onze voeten en een hele zware ballast, wat het ook mogen zijn, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En dan sturen wij vaak een aanzichtkaart met deze tekst erop aan mensen die burn-out zijn, aan mensen die uitgeput zijn, aan mensen die het niet meer zien zitten, moet u gewoon blijven doen, is heel goed. Maar de wezenlijke betekenis van die tekst is eigenlijk, mensen, zegt de Heer Jezus, jullie zoeken jezelf te rechtvaardigen voor God. En je moet dit doen, en je moet dat doen, en je moet dat doen. En dan kom je er misschien een keer. Je komt er niet, zegt Jezus. Want je verlost jezelf niet van alle moeite en zorgen. Je verlost jezelf niet van al je onzonden en ongerechtigheden. Jezus ziet een volk voor zich, zwaar belast, onder allerlei prediking ook van de fariseeërs, van dit moet en dat mag niet, en al die wettische prediking nog bij elkaar, om zo denken de ladder te beklimmen en tot God te kunnen komen. Gemeente, kijk uit voor die prediking, want u redt het niet. U redt het niet. Jezus zegt, kom naar mij toe, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Zonder ingrijpen van de bovenaf blijft de mens met zijn zorgen in een cirkel ronddraaien. We hebben boven op zolder nog een wasmachine staan. Ik denk dat ze nog wel gemaakt worden. En jongelui, dan zie je zo mooi dat vulgat hè, waar de was in gaat. En dan gaat die deur dicht en dan zie je, nou doe maar de knop indrukken. En dan gaat het, hè, zo, zup, zup, dan doen we zo. Dan moet je even 10 keer doen zo. Nou, zo weer bek af. En dat is de reden van onze vermoeidheid, gemeente. Want we blijven maar zien. En het draait maar. En het draait maar. U houdt het niet vol hoor, 5 minuten voor die wasmachine te gaan zitten. Adviseer ik u ook niet. Maar u moet het beeld wel meenemen. Of misschien toch ons leven kenmerkt. Dat we alles hier ronddraaien. De ene kant op, de andere kant op. En je bent er moe van. Erg moe. En zeker als dan nog het eeuwig heil op het spel staat. Mag ik zalig worden? Kan ik zalig worden? Ja, die jonge lui die verdronken zijn om elkaar te redden. Hoe zit dat? Wie waren dat? Wie zijn wij? Als wij zo ineens ook op wat vakantieadres kunnen worden opgenomen. Dat de Heere God zegt, u moet voor mij verschijnen. Gemeente, kan dat? Kunt u dat? Of kennen wij de Christus nog niet echt? Want je kan met je moeite en zorgen ook doodvermoeid worden. Maar ook met je zondelast, de helse pijnen, dat vooruitzicht. Jezus zegt, ik wil dat niet. Ziet u die vrouw voor ogen op dat plaatje? Op dat beeld? Gebukt met een takkenborst gaat ze door het dorpje heen. Zware last. Zo ziet God mens. Zware last. En als je dan bij die wasmachine blijft steken, dan blijf je op de duur met je verdriet over. Hè? Nogmaals, ik wil niet walsen over het verdriet van weduwnaar en weduwe, hoor. En wees alsjeblieft niet. Het lijkt me vreselijk. Maar kijk uit, gemeente, dat we in ons verdriet en in ons verlies, maar ook met onze zonde tekortkomingen, niet blijven zitten, want dan gaat het weer. Tuts, zoet, enzovoort. Een stapje verder is dat we het lijden gaan koesteren. Ook dat komt ons onder ons voor. Dat we het lijden gaan koesteren. Of dat we in een doffe berusting vallen. Het is blijkbaar niet anders. En dat wij ook in onzekerheid wegzakken. Omtrent het eeuwige heil. Ook dat kan gebeuren. Psalm 62 verhaalt ons van iemand die ons heel wat te zeggen heeft vanmorgen. Maar ook wel een man die heen en weer geslingerd wordt. Hij wordt wel bewaard voor een lijdelijk gedrag. We mogen denken aan David. Waarom zouden we daar niet aan mogen denken? Moderne exegeten doet het wel. Maar voor mij is het gewoon David die hier aan het woord is. En deze man wil ons heel veel leren. Eigenlijk de meerdere David, hè, want we houden het beeld voor ogen. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En dan zegt David, ook al heeft hij Jezus niet gekend, maar was wel de voorafschaduwing van de grote David, zoon. Zeker mijn ziel is stil voor God. Nou, gemeente, daar is geen spel tussen te krijgen. Wat een zekerheid. Van hem is mijn heil. Dat zijn bepaald geen loze woorden van David, want hij had het niet gemakkelijk. Ik zal iets schilderen van zijn leven, gemeente. Want hij verkeerde in een hele benarde situatie, in uiterst donkere dagen, toen hij deze psalm dichtte. Wat gebeurde er? Ik hoop niemand pijn te doen, maar zijn gezin lag helemaal overhoop. Komt nu nog voor, hè? Dat gezin helemaal overhoop liggen. Om wat dan ook, soms om erfenis en wat niet al. Zijn volk is in tweeën verdeeld. Sterker nog, hij is op de vlucht voor zijn eigen zoon Absalom. Voor je kind op de vlucht te zijn. Nou, dat kan ik me niet voorstellen, maar het gebeurt wel. En nog worden ouderen wel in de tang genomen door hun eigen kinderen. Of andersom. Absalom heeft het op de troon gemunt van zijn vader. Meer nog op zijn leven. En voor een moord draait Absalom zich bepaald niet zijn hand om. Want hij had zijn halfbroer Amon ook al gedood. Dus hij had dat bloed aan zijn vingers. En daarnaast wordt David omgeven door een sfeer van huichelarij. En gemeente, dat is ook niet gemakkelijk, want dat kent u misschien wel. Dat mensen je met de mond vleien, maar achter je rug om een zwaard in je lijf steken. Door middel van roddelpraat bijvoorbeeld. Mooi in het gezicht, maar achter je rug om hele vals taal. Dominee van Brummelen zei altijd tegen een man, Jan, je kan beter maar een klap in je gezicht krijgen. Dat was mijn leermeester. En die man had gelijk met veel wijsheid. Dan mooi in gezicht praten. Kijk uit, zei hij ook in de gemeente. Mooi in gezicht, maar achter je rug om. Vellen ze je neer. Nou, daar had David ook mee te maken. En dominee Doornemal, ik ben ook dominee geweest in het mooie Oene. Die heeft al eens geschreven dat er ook in Oene meerdere mensen begraven zijn. Ten gevolge van roddelpraat. Ook dat kun je lezen in zijn humoristische stukjes, artikelen met de Veluwse kerkbode. In zo'n situatie leefde David. Is een grote leed voor te stellen, de zoon op je hielen, achter je. En dan nog mensen om je heen die zeggen, ah, maar David, ja hoor, je bent een lieve man, we willen u blijven dienen, maar intussen zijn ze het met Absalom eens. Is een grote leed voor te stellen. Schreeuwt David het uit? Komt David in opstand tegen zijn God? Zou toch kunnen? Heeft hij een vuist op naar de hemel? Zoals wij dat kunnen doen als we toch niet eens zijn met God? Wordt hij opgezweept door vragen als hoe kan God dat nou toch allemaal toelaten in mijn leven? Ik ben toch een koning. Hij heeft mij toch laten zalven. En hij regeert toch door mij. Maar nou regeert hij mij blijkbaar niet. Een reactie die ons waarschijnlijk niet vreemd is. Maar zo reageert David niet hoor. Nee, mijn ziel is stil. Stil voor God. In zo'n situatie. Begrijpt u het? Het is toch bijna onwerkelijk. Dan moet ik even heel eerlijk zijn. In psalm 39, een psalm die aan 62 vooraf gaat. Qua getal natuurlijk niet jongens en meisjes. Want ik weet dat er nog wat tussen zit. Hè, tussen 39 en 62. Maar qua inhoud ligt het heel dicht bij elkaar. Want psalm 39 is gedicht aan het begin van die vluchtperiode. En toen deed David nog wel. Zet zelf het stilzwijgen opleggen. Want zijn hart was heet in zijn binnenste. Hij begreep God niet. En er laaide het vuur van opstand hoog op. In 39. En dan zegt hij, stil zijn. Psalm 62 is zijn hart ondanks de zware stormen stil geworden. De golven zijn weg. Het is gladde zee. Hoe is dat mogelijk, zegt iemand. Oh, ik snap dat wel, de man is gewoon compleet uitgeput. Moedeloosheid. Hij laat het hoofd hangen. Of doffe berusting. Het wordt je gewoon te veel. Ik heb geen tranen meer, zei een weduwe. Ik heb er zoveel gehuild. Dan is er geladen stilte. Dat kan ook, hè? Geladen stilte. Maar er is hiervan geen sprake, hoor. De koning is ook niet stil geworden door overmatig alcoholgebruik. Zou je ook nog kunnen voorstellen. Sommigen grijpen letterlijk naar de fles. Moet je nooit doen. Overvloedig medicijngebruik. Medicijnen kunnen hulpmiddelen zijn. Ik blijf daar vanaf. Maar kijk uit. Het kunnen ook gevaarlijke middelen zijn. En zeker die ons rust willen geven. Gemeente, kijk uit. Ook voor de bijwerkingen. David is stil voor God. David kent de stilte van het geloof. En dat heeft hij niet van zichzelf. Want ik houd erbij, want die stelling die ik uitsprak, het moet van bovenaf geschonken worden. Hij is er dus ook niet toe opgeklommen, doe dit en doe dat. Je wordt soms moe van je allemaal wat je moet doen. Kijk uit. Die stilte komt van boven. Die komt vanuit de directe relatie met de Heere God. En die stilte heeft hij dan ook van God ontvangen. En daar maakt David geen geheim van. En ieder mag en die moet het horen hoe de rust in zijn hart is neergedaald. Hoe de Heere hem in zijn moeite heeft opgezocht. Ja, hij gaat vertellen wie de Heere God voor hem is. Gemeente, heb u dat ooit wel eens gedaan? Uitgezegd wie God voor u is. David gebruikt namen daarvoor. Wie is God voor u? Jongelui, vertel het eens. Jongens en meisjes. Maar pa en ma, hoe zou u het zeggen aan uw kinderen? Wie is God voor u? Nou, David wil ons helpen vanmorgen om over God te spreken. Hij is mijn rots. Hij kwam uit Oostenrijk, vrijdag. Prachtig om daar te zijn. Imponerend die berg. Je lijkt er niet op uitgekeken. De Heer is mijn rots, onwankelbaar. Ze staan er door de eeuwen heen. Hij is mijn veilige vesting. Ja, dat hebben we onderweg ook gezien, dat mooie kasteel. Als je Oostenrijk uitrijdt, via de Fernpas, dan zie je daar ook hoog zo'n vesting staan. Vroeger was dat een veilige plek, jongens en meisjes. Nu niet, hè. We sturen een vliegtuig erop af en laten het bommetje neer en de vesting is er niet meer. Maar in de tijd van David is dat natuurlijk wel zo. Een veilige vesting, mijn heil, mijn redding. God is mijn heil, mijn zaligheid. Mijn Jezus zou je bijna willen zeggen. Toch? De Heere God is voor hem een schuilplaats. Moet u maar aan de Oekraïners vragen. Misschien zitten ze hier in de kerk of luisteren ze mee. En dan weten ze van familieleden die naar een schuilplaats zoeken. Maar is het daar veilig? Niet altijd. Maar God is een schuilplaats waar je je veilig mag weten. Tegen wat voor gevaar ook. Waarom? Omdat God zijn vleugelen uitspreidt. In de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten. die zal vannacht in de schaduw van de Almachtige. Gemeente, hij weet zich dus veilig in een schuilplaats, waar hij gedragen wordt en niet in de moerassen van zijn eigen moeite en zonde wegzakt. God is immers zijn rots, vaste rots van ons behoud. Dat eeuwenoude gezang kent u wel, denk ik. Een veilige vesting, onantastbare plaats. Ik zal niet al te zeer wankelen. Wat kunnen we wankelen? Lichamelijk, geestelijk wankelen. Voel je niet prettig bij. Maar David zegt, ik wankel niet. Want ik zing van mijn geloof. En ik zing van mijn redder, ik zing van mijn heil en ik zing vanuit het volle vertrouwen. In God is al mijn heil en mijn eer. Daar gaat het om. God aan mijn zij, God in mijn hart door zijn geest. Hij is mijn redder, hij zal uitkomst geven. Wat mij ook overkomt en wat mij boven het hoofd hangt. Hij zal uitkomst geven. Maar intussen staat hij wel met zijn beide benen op de grond. Want die mensen die vleien zijn aangezicht en roddelen achter zijn rug om en met die dolksteek komen, ja, die hebben het op zijn ondergang gemunt. Dus David is geen wolkenfietser, jongens en meisjes. Want je hebt ook die mensen die denken van, ach, laat die wereld maar. Kan ik toch niet veranderen? Ja, dat is ook zo. Alhoewel, we hebben wel onze verantwoordelijkheid. Maar David is geen wolkenfietser, hè. Want daar helpen we elkaar niet mee. We staan gewoon in een wereld waar je moe van wordt. En mensen, waar je zelf ook een van kan, waar je ook moe van wordt. Maar hij zegt, oh wacht eens even, ik laat mijn hoofd niet hangen. Ook niet door mensen toedoen. Nee, ze kunnen mij van de troon willen stoten, maar ik kijk naar mijn God. Dus ik kijk omhoog. En ik kijk naar beneden, dan ziet hij de realiteit, en ik kijk omhoog. Omhoog naar zijn God. En ja, waar haal ik dat dan vandaan? Nou, gemeente, uit die vele is-zinnen. Is-zinnen. Is u dat opgevallen? Zijn ziel is stil. Wij zeggen vaak, zou het zo mogen zijn? Och, mocht het eens gebeuren. Onder ons welbekende uitspraak. Maar kijk uit, hè. Dan kunt u God mee ook naar beneden trekken. En uw vertrouwen ook een knak mee geven. Het is een genade. En het blijft genade. En het is grote genade. Dat kan ik niet te sterk benadrukken. Maar Gods genade komt tot uiting als wij niet zeggen van, och mocht het. Nee, Heere God, u bent het. U bent het. U bent mijn rots. U bent mijn heil. U bent mijn zekerheid. U bent mijn realiteit. Is zinnen betekent levende omgang met God. Concrete omgang. Met al zijn vragen, met al zijn worsteling. En vanwege de grootheid van Gods genade. Gemeente, we hebben het niet verdiend. En nog mocht dat eens gebeuren, is het natuurlijk een heel belangrijk gebed. Maar dan geeft God, als hij dat gebed vervult, de is-realiteit in ons. De is-zinnen. En nou de vraag. Kennen wij die geloofsgemeenschap met God? Want daar komt het wel op aan. Daar komt het wel op aan. Welke namen nogmaals geven wij aan God, onze God? Welke naam zou u willen gebruiken? Of zegt u, ik zit hier nou wel in de kerk. Eigenlijk zou ik even niet een naam weten die ik aan God wil toedichten. Want weet u dat ik teleurgesteld ben? Dat zou u niet zomaar zeggen, maar ik voel u even sprekend in. We kunnen teleurgesteld in hem zijn, ook jonge mensen. Of dat we de Heere God op een afstand voelen. Te ver verwijderd. Waarom laat hij dit ons overkomen? Gemeente, gaan we eens kijken naar David. Dan gaan we eens kijken naar de grote David. David heeft heel veel genade ontvangen. Maar als wij de tekst lezen vanuit Matteüs 11, dan is ons veel grotere genade ten deel gevallen. Althans, dat wil ons ten deel vallen. Want de Heer heeft zich veel meer aan ons geopenbaard dan aan David. Namelijk in zijn zoon, de grote Davidszoon. In Christus komt hij ons veel meer nabij. Straks hopelijk, als we de tijd beleven, de gezondheid, dan wordt het ons verkondigd. Immanuel, hij komt ons nabij in Christus Jezus. En in het kind van Bethlehem wordt zijn heil veel meer tastbaar. Kom naar mij toe. Dat wenkt het kind uit de kribbe. Kom naar mij toe. Dat wenkt hij die bewust zo aan het kruis hing. Verticaal, horizontaal. Horizontaal op ons gericht. Kom nou. Kom nou. Met al je noden, moeite, zag. Met al je zorgen, ongerechtigheden. En gemeente, dan gaan we de namen dus nieuwtestamentisch inlezen. Dan krijgen die namen in Christus nog veel rijkere betekenis. God is in Christus de rots, vaste rots, Golgotha. Bent u er wel eens geweest in Israël? Gaan we even vanuit dat het daar die buitenplaats geweest is, maar in ieder geval de rots, de heuvel Golgotha. Daar waar hij hing, om de schuld te boeten, de straf weg te dragen, het helse vuur te doven. Christus de rots van ons behoud. Mijn heil, mijn Jezus, mijn zaligheid, mijn redding, mijn behoud, dat betekent het allemaal. Mijn hoog vertrek, hebben we dat niet nodig, u en ik? Dat u ons tilt bovenuit die torenhoge schuld, die op onze naam staat. Dat hij mij boven die eeuwige toren van God over mijn zonde uittilt. Hebben we dat niet nodig? Dat geeft de ware rust. Verbrijzeld hart. Dat hij mij uittilt boven mijn dagelijkse en aangeboren zonde. En dat hij zegt, ik heb voor jou geleden. Ik ben voor jou gestorven. Ik weet wie jij bent. Stop je dan ook niet voor mij. Ik zie je wel onder die takkenbos. Ik zie jouw beentjes. Ik zie jouw hart. Christus is de rotsgemeente waarop de pijlen van Satan afketsten. Christus is de vesting. In zijn doorboorde handen liggen we veilig. Onder zijn vleugels, geknakt en wel op Golgotha, zijn we veilig. Hij is ons een hoog vertrek door zijn verhoging aan het kruis. Hij is ons hoog vertrek door zijn verhoging aan het kruis. Is een onaantastbare schuilplaats voor allen die hem vrezen. Daar kunt u op aan dan. Dat is de Heer niet zomaar geworden. Daarvoor heeft hij een hele moeilijke weg moeten afleggen. En jongens en meisjes, misschien nog wel leuk om te weten. Jezus is dezelfde weg gegaan als David op zijn vlucht. David vluchtte via de beek Kredom naar het Overjordaanse. Vanuit de oude bovenstad van Jeruzalem, misschien bent u er geweest, naar het Kedrondal. Dat was de vluchtweg van David. En David moest die weg gaan, omdat hij zoon hem op de hielen zat. Vanwege de gebrokenheid van zijn bestaan en van zijn gezin. En Christus, die ging diezelfde weg. Niet vanwege zijn gebrokenheid. Niet om zijn zonde, maar om die van u, jou en mij. Christus is droevig en zeer beangst geworden om onrustige van hart ons de stilte te geven. Zijn ziel is geheel bedroefd geweest, ja tot de dood toe, om ons in de hoogste aanvechtingen bij te staan, om ons de ware rust te kunnen schenken. Hij zweet. Grote bloeddruppels. Om de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weg te nemen. Namelijk de toren onder welke wij eeuwig zouden moeten verzinken. Begrijpt u nu die tekst? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn? Begrijpt u dat daar de ware rust te vinden is? Van bovenaf? Mijn ziel is stil. David mag ervan belijden. En de meerdere David heeft die stilte verworven. Ja, zegt iemand, vindt het allemaal mooi, dominee, wat u zegt en wat David gedicht heeft. Het is voor mij te mooi. Te mooi. Eigenlijk staat deze psalm te ver van me af, want het bruist van binnen bij me. Mijn hart is letterlijk onrustig, in die zin stormt bij mij. Hoe krijg ik dan die stilte in mijn leven, zegt iemand. Wanneer wordt er nou in mij de ware rust herboren dan? En wanneer is die stilte dan een keer onaantastbaar? Nou, ik zal met het laatste beginnen. Uit Psalm 62, gemeente, blijkt dat die stilte geen onaangevochten zaak is. Want in vers 6, daar spreekt David het eerlijk uit, heel anders dan in vers 2, jonge mensen, maar vooral ouderen. Want in vers 6 spreekt de koning zichzelf toe, zeker mijn ziel, zwijg. Zwijg. Hij neemt zichzelf onder handen, zwijg. Dat is wel mooi dat dat erbij staat, vindt u niet? Want in het begin was het wel hoog. Mijn ziel is stil tot God. Maar nou komt David misschien wel dichter bij u en bij mij terecht. En ik ga dat niet bevorderen hoor, die onrust. Maar wel heel eerlijk dat hij zichzelf nu onder handen neemt. Dus dan gaan zijn ogen even zo naar beneden. Naar beneden. Even naar beneden. En dan voelt hij de spanning. Dan voelt hij de worsteling. Dan voelt hij de strijd. En die zegt hij, ho David. Ho manneke. Omhoog dat hart. Omhoog dat hoofd. Of omhoog zo die kin. Want van hem is mijn verwachting. Hij oefent zichzelf in het bewaren van de stilte. Dus dat is ook nodig. Die stilte komt van boven. Die stilte komt door de Heer Jezus Christus. Maar we moeten daarin wel steeds geoefend worden. En daarom bent u er ook vanmorgen. Of luistert u mee, hopelijk. De stilte van het geloof is geen onbestreden bezit. Gemeente, als u dichter naar God toe groeit, en ik, dan is Satan er alles gelegen, jonge mensen, behalve jullie, om die vrede te bevestigen. Om nu ook in je hoofd, in je hart te fluisteren, je oren, van dat is allemaal kletskoek. Ja, dat zegt Satan. Nee, het is geen kletskoek. Maar Satan kan intussen ons wel onderuit halen. En hij kan het heel moeilijk voor ons maken. En hij kan het niet hebben als wij dichter naar God toe groeien. En daarom is David aan het woord vanmorgen. Want van hem is mijn verwachting. Wij oefenen ons. David gaat er tegenin. Hoe? Door zich God te herinneren. Wie is hij? Wat is hij voor mij geweest? Wie is hij voor mij geweest? De koning wordt stil tot God. Hij beseft maar al te goed dat je jezelf, wanneer je jezelf blijft vroeten, gemeente, dan kom je nooit tot rust. Dan kom je nooit tot rust. Maar waar een mens leert afzien van zichzelf en geheel op de Here wordt teruggeworpen en daar het ook laat, daar word je onvoorstelbaar rustig. Als het lichaam het trouwens ook toedoet. Want we hebben ook nog een lichaam, hè? Niet alleen een ziel. Maar je lichaam kan ook sputteren. Door processen. Maar David in zijn ziel wordt rustig. Heel rustig. Omdat hij zich veilig weet bij Christus. Ook in de oefening word je steeds weer naar die schuilplaats gedreven. En dat is de ervaring ook van kerkvader Augustinus. Laatst was bij een of andere arts in het Edese ziekenhuis. En die moest best wel eens moeilijke boodschappen doorgeven. Mij gelukkig niet. En wat zag ik daar op een bordje staan? Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Ik vond het heel opmerkelijk. Want de arts spreekt namelijk vaak niet over zijn geloof. Ik heb hem ook bedankt voor dat mooie bordje, voor die tekst van Augustinus. Ik zeg dat u dat hebt hangen. Ik vind dat een heel mooi getuigenis. Hij bedankte ervoor. Maar hij vond het ook zijn taak en plicht. Mooi hè. Ook in de artsenkamer. Waar soms de naaste berichten moesten worden doorgegeven. Met de mensen verwezen naar onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Is dat uw ervaring? Mijn ervaring? Nee, zegt iemand. Ik zit veel meer met de vraag, hoe kom ik aan die rust? Nou, dat willen we nog even bekijken dan. Vertrouw op hem te alle tijd, o Gij volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Vertrouw op hem ten alle tijden. Vertrouwen, gemeente, wat is dat? Dat is zich op iemand verlaten. Op iemand of iets verlaten, je aan iemand vasthechten. En in David waren er meerdere die hun vertrouwen op revolutie stelden, zoals zijn eigen zoon en zijn aanhang. Of op grote woorden, die niet anders dan leugens blijken te zijn. Op onderdrukking of roverij, dat kon allemaal. Tenslotte op hun vermogen, alles stelt David aan de orde, heel actueel. In onze tijd is er niets nieuws onder de zon. 62 is een treffend actuele psalm. Nu, de Bijbel is er niet onduidelijk over. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen. Wie op zijn hart vertrouwt, die is een zot, gemeente. En wie op een mens vertrouwt, vervloekt is die man, die vrouw, die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. We gaan de verkiezingen tegemoet. Hoe is het met christelijk Nederland? Naar wie luisteren wij? Gemeente, mag u dat zeggen, mag geen politiek op de preekstoel, maar ik vind eigenlijk het randje, maar ik vind dat ik die rand wel moet betreden. Dat u nou eens heel goed nagaat, dat u niet op naam afgaat en niet op kreet afgaat, maar wie is de persoon die het zegt? En spreekt God door die persoon. Dat moet voor u een norm zijn en voor mij. Niet wat er beloofd wordt, niet wat er gezegd wordt, maar de persoon die het zegt, staat hier voor en mijn schot. Daar gaat het om. Dat iemand getuige is van God ook in de Tweede en Eerste Kamer. Want als je op mensen vertrouwt, dat heb je vaker gezien in de politiek. Ze komen op en zingt allemaal, mevrouw Kaag danst op de tafel, nou zit ze bijna onder de tafel. Nou, en zo verder. En zo kunt u dat zelf allemaal invullen. David zegt gewoon, vertrouw niet op prinsen, nog op mensenkind bij wie geen heil is. Dat zegt David in Psalm 146. Heb je dat ooit een koning horen zeggen? Heb je ooit een politicus dat de komende maanden horen zeggen? Vertrouw niet op mij, maar op hem, te alle tijd. Daar moet u zijn. Daar moeten wij zijn. En intussen, ons hachje dan. Nou, ons hachje, door ons hart uit te storten voor zijn aangezicht. Twee begrippen van ons op, uitstorten. Uitstorten, jongelui, toen ze denken aan de watervallen die we zagen. Het gaat maar door, hè. En vroeger zei het tot onze kinderen, ga niet onder die waterval staan, want dat is niet de douche. Nee, dat gaat heel hard. En dat gaat zeer hard. Maar dat water blijft maar doorgaan. En daar gaat het om in die psalm. Uitstorten is uitgieten. Je giet het je bij de planten, heb je de laatste weken niet hoeven te doen. Heb ik begrepen dat er genoeg water is gevallen, net ook onderweg. Maar ze hoopt, hopelijk komt er ook weer een andere tijd dan, dat Maar zegt, kom, pak even de gieter en giet hem leeg. Giet hem leeg bij die mooie plantenbakken. Nou, zo is God. Die zegt, wil je tot rust komen, moet je hart uitstorten tot op de bodem. Tot op de bodem, tot op de laatste druppel en aan de voeten van de heiland alles neerleggen. En het is inademen en uitademen, gemeente. Dus het is uitademen, inademen, uitademen alle noden, zorgen en verdriet en tekortkomingen en zonden, maar ook inademen. Voor zijn aangezicht. Heb u iemand met wie u het kunt delen? Fantastisch, hè? Wanneer iemand in uw omgeving is bij wie je hart kunt luchten, tot op de bodem. Die mensen zijn schaars aan het worden, want vaak is het eenrichting verkeer. Dan vragen ze even hoe het met je is, dan mag je een halve minuut zeggen, dan mag je drie kwartier luisteren. Daar word je moe van, hè? Dat zuigt je leeg. Maar goed, dat was ons werk en dat hebben we altijd met de kracht van de Heer God mogen doen, maar soms wordt het me nu echt te zwaar. Omdat je ook wel eens behoefte hebt om je hart uit te storten, toch? Voor zijn aangezicht, voor Gods aangezicht. De gemeente is niet even een briefje op de post doen. Dus ook niet even een appje sturen, want soms is bidden net een appje sturen, of nog korter dan dat. Nee, uitstorten, bewust, je woorden kiezen. Leven voor Gods aangezicht, dat betekent het. Uitstorten is ook een leven voor Gods aangezicht. Inademen de vertroostingen, uitademen alles wat je bezighoudt. De zorg in het gezin, de zorgen op het bedrijf, het verlies van een geliefde, de tekortkoming in je eigen leven, de zonde, de verleidingen van de boos, wat ik allemaal al genoemd heb. De zorg voor de toekomst, die Poetin die daar maar op zijn stoeltje zit. En de verschrikkelijkste dingen uitdenkt. Maar ook wanneer u bedrijf hebt te runnen. Wat in de rode cijfers gaat zitten. Wanneer je gezin te zwaar valt. Je studie te zwaar is. Of het lichaam niet wil zoals u wilt. En zoals bij mij wil. Niet wil. Uitstorten wordt de ware rust ontvangen. Ademhaling. Uitademen. rustig. Inademen, rustig. Dan komt de Heer naar ons toe met zijn verzoenend bloed, met zijn verzoenend sterven, met zijn reinigend bloed en met zijn geest, waardoor de ware rust wordt herboren. Stort uw hart maar uit. Niet als een fariseer hoor, op de hoeken van de straat, met een omhaal van woorden. Ook niet om van mensen gezien te worden. Dan heb je uw loon al weg, dan hebt u het al gekregen. Niet geveinsd, eerlijk oprecht. En dan wil de Heer Jezus ons gebed bij de Vader brengen. Dat is mooi hè. En dan reinigt hij ons gebed van onzuivere motieven. En hij pleit dan op zijn volbrachte werk. En dan wil hij horen wanneer wij in zijn naam bidden. Nou gemeente, tot slot. Wil dat dan zeggen dat dan alles voorbij is? Nee. De Heer neemt niet altijd al uw moeilijkheden weg. En uw man is het niet als u straks thuis komt. Want die is overleden. Of uw vader, vrouw. En gezondheid kan zwaar zijn. Dat het zware weg is. Sterfgeval. Hoe goed ook gestorven. Bij David ook. Het is geen happy end. Kijk maar naar het slot. Het stormt in zijn leven. Nog even hard. En toch is zijn ziel stil voor God. En enkele keer moet hij dan zichzelf weer toespreken. Dat hebben we ook over gehad. En toch geeft God steeds weer stilte. Hoe dan? Door David, door de situatie te laten heenzien. De mannen die hem zo tergen, zijn niet meer dan lucht. De grote lieden zijn leugen. Gemene lieden zijn leugen. Ten diepste zegt God, David, dat stelt allemaal niks voor hoor. Ook al word je zo bedreigd. In de weegschaal opgewogen zijn ze tezamen lichter dan een zucht. De kracht van de goddelozen schat er niet. Die zijn als een muur die op instorten staat. Bouwen op eigen kracht is bouwen van luchtkastelen. God heeft één ding gesproken. Eén ding gesproken. Ik heb twee maar gehoord. Door de kracht dat de kracht van God is. Gemeente, het blijkt dat veel mensen de dienst nog eens naluisteren. Ik denk dat het een goede zaak is. Dat is weer het voordeel van deze moderne technieken. En ik hoop dat u het ook eens doet. God heeft één ding gesproken. Ik heb het twee maal gehoord. Want soms heb je drie maal nodig, of vier maal nodig. Dat de kracht van God is. Ook de goede tierenheid is van u, o God. De vrede, de stilte, hou je, ontvang je door stille tijd te nemen. Door met God te verkeren. En heeft God het eenmaal gesproken en hij gaat het steeds weer herhalen. Ik ben jouw God. Ik ben jouw Vader. Ik ben jouw Christus. David zegt, ik heb het twee keer gehoord. Ja hoor, wat dan? Dat van God de kracht is en de goede tierenheid. Van hem is de stilte in mijn hart. Amen. Psalm 62, 1, 5 en 8. Gemeente, zullen we samen danken en voorbeden doen. Heere God, dank u voor deze woorden van Psalm 62. Dankbaar voor het getuigenis van David. Maar dankbaar nog meer voor het evangelie wat tot ons kwam vanuit Psalm 62 en Matthäus 11. Heere, wat kent u de mens goed, of we nou ouder of jonger zijn. Wat kan er een zware last op onze schouders drukken. En wat kunnen we gebukt gaan als die vrouw op dat plaatje. Dat we alleen haar benen zien. Naar boven zo'n grote takkenborst die voortgesleept moest worden. Heere, we denken aan de moderne vormen van slavernij. Wilt u toch gedenken? Daar waar de maatschappij zucht. Waar vrouwen zuchten, mannen zuchten, kinderen zuchten. Onder de harde heerschappij van mensen. Heere, maar u bent die God die ons ziet, ook in ons ware bestaan. Met al onze noden, moeite en verdrietigheden. Misschien aan de buitenkant straalt de rijkdom van ons af en het geluk misschien wel. En van binnen kan het stormen, kan het zo onrustig zijn. Bij David was dat ook het geval, er was tot koning gezalfd, maar intussen zat wel de zoon op zijn hielen. En was er ook nog een volk wat in tweeën gespleten werd en ook een deel wat hem omringde met mooie zalvende woorden, maar intussen wel de mes in zijn ribben duwde. Heer, zo bidden we voor mensen die lijden onder die tweespalt, onder die dubbelheid. Mooi voordoen, maar intussen elkaar onderuit halen. Kom toch, bevrijd ons daarvan. Er zijn zelfs mensen die daardoor sterven door de roddelpraat en het venijn en nare toestanden. Maar u, Heer, hebt David gegeven de rust die van boven komt. En het komt alleen maar van boven. En zegen ook alle mensen die het lichamelijk moeilijk hebben, wanneer het lichaam niet wil zoals ze graag zouden willen. Wanneer er ook nog bij komt een geestelijke strijd, want Satan zoekt juist de zwakke mens op, om die nog meer te verdrukken en te onderdrukken en nog meer in zijn handen te zien te krijgen, zelfs via hele gemene middelen. Heren, maar u bent die God die ons bovenuit tilt en werkelijk ons rust geeft te midden van een onrustig hart en leven. Rust ook in ons rustig hart, doordat u het tot de ware rust hebt doen wedergeboren worden. Schenk ons dat geloof, die wedergeboorte, die bekering, die vernieuwing van bovenaf. En laten we zo in vrede van hier gaan, wetend dat we uit mogen ademen. En uitademen bij ons is vaak meer dan 4 tellen. Terwijl de artsen adviseren 4 uitademen, 7 even stil, 8 uitademen. Of inademen 4 en dan 7 stil en 8 uitademen. Maar u zegt inderdaad ook, adem eerst maar mijn vertroosting in. Zouden we dan toch maar iets langer moeten doen. De vertroostingen van u inademen. Zodat we zuurstof krijgen. Zodat we kracht krijgen om te leven. En dan 7 tellen, bij wijze van spreken, om te overdenken. En dan, ja, dan komt ook het uitademen, daar mogen we ook de tijd voor nemen. Om alles uit te zeggen. Maar eerst maar die vertroostingen en bemoedigingen van u. En die, dat u de rots bent. De veilige plek, de schuilplaats, de redder, de zaligmaker, de verzoener. Dank u voor deze dienst. Dank u voor dit recept, 5 maal daags, zo ligt het voor ons. En hopelijk mogen we zo deze psalmen de preek meenemen. 5 maal daags. Want het is een recept. En we werden genodigd, uitgenodigd vanuit de wachtkamer in de spreekkamer bij u. Alle tegelijk. En toch was er individuele betrokkenheid van u op ons. Mag het ook andersom zijn? Door uw geest. Gedenk deze gemeente, ook alle die daarin voorgaan. En ook de mentor van deze evangelisatie. Gedenk zo het breedte van de gemeente. Ook een deel wat op vakantie is, wat er niet was. Waar ze ook zijn, bereik ze met de woorden van uw genade, troost. Ook de familie van Haarlem, geef hen kracht en sterkte nogmaals, ook in de komende tijd. Maak het voor hen makkelijk, die niet naar de kerk konden komen. Het zijn door ziekte of door ouderdom. Wees hen erbij, sterk hen. Ondersteunen en wil hem toch met woorden van u opzoeken. Bedenk aan het werk van zending en evangelisatie, ook in het westen van ons land, maar ook op andere plekken. Waar is het niet allemaal nodig, in binnen- en buitenland. Voor de vervolgde kerk. We lazen ook verder China dat bepaalde kerkelijke bijeenkomsten werden opgedoekt. Hier en zo zijn er meerdere plaatsen. Kom toch, tot de vervolgde kerk komt te ondersteunen. Er worden zelfs mensen afgeslacht in Nigeria. Kom ook daar. Zet toch Stel toch orde op zaken, Heer, zodat ook deze mensen die dit verwoestende werk verrichten tot stilstand komen. Denk aan de nood in de wereld. Er is veel nood, wat we via beelden zien, maar is de grootste nood niet daar waar men u niet kent. Want als dat zo doorgaat, gaat men verloren en dat kan niet. Daarom bidden we ook voor de grootste nood in de wereld van secularisatie en van vervlakking. We bidden voor uw volk Israël, een verdeeld volk. En zoekt het ook in eigen normen en waarden, meer en meer. En zo wordt de democratie in spanning gebracht. Kom, Heren, breng dit volk tot een eenheid. En dan wel in u, de ene Messias. En daarom bidden we ook voor de Messias beleidende Joden. Dat die zo'n uitstraling hebben, dat meerdere gaan vragen. Wie is die Jezus toch, die Joshua? Die Nieuwtestamentische Joshua. Heren, hij is het die zegt, ook tot Jood en Heide, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Geef ons achter u aan te gaan. In Jezus' naam mogen we het bidden. Maar onder dankzegging voor al het goede wat u ons geschonken hebt. In Christus Jezus onze Heer. Amen. Tot slot, gemeente. Psalm 33 vers 10. Psalm 33 vers 10. Wat prachtig aansluit bij de preek van vanmorgen. En neem de psalm en de preek mee als een recept. Vijfmaal daags. Gemeente, nog een laatste mededeling in de diensten van zondag 13 augustus hopen voor te gaan. Dominee Rijsdijk uit Montfort in de morgendienst en dominee Van Dalen uit Lopikke Kapel in de dienst van 6:30. Verheft uw harten tot God, ontvangt zijn rijke zegen. En jongelui, prachtig is ook dit moment dat de Heere God nu voor je komt te staan en zijn doorboorde handen op je hoofd en je hart neerlegt. Is dat niet het mooiste? Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u rust en vrede. Amen. Tot zegen.